wij gaan Bijbel lezen. Ja, tik hem maar door, Martijn. Dan kan iedereen meelezen. We lezen uit Romeinen 12. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. En stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Goedemorgen. Bent bedankt. Het klonk weer goed. Het is altijd lekker, tenminste ik vind het altijd heel fijn om te zingen. Vooral met drum erbij. Dus ja. Dan gaat dat ritme vanzelf. En dat is ook als je achter de piano zit, als je dan gewoon ondersteuning hebt van een goede drummer, dan heb je gewoon veel meer vrijheid. Dus daarom wil ik ook altijd spelen met een drummer erbij. Dus fijn dat we die hebben, Adriaan. Ja. Jullie hebben misschien gemerkt, bij de liedjes die we vanochtend zongen, natuurlijk hebben Judith en ik dat ook enigszins overlegd, dat het bijna allemaal liederen zijn die iets zeggen over hoe we met elkaar omgaan. Want daar wil ik het ook vanochtend met jullie over hebben. Die bijzondere tekst die Paulus schrijft aan de Romeinen, die je kunt lezen in Romeinen 12. En ik wil het in het bijzonder hebben over het eerste deel van die tekst. Maar ik ga ook heel die tekst lezen hoor, en bespreken. Maar Paulus zegt, zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. En de reden waarom ik het hier eigenlijk over wil hebben, is omdat als je leeft in de wereld waarin wij nu leven, dan kom je zo ontzettend veel tegen dat mensen elkaar vijandig gezind zijn. Online is het echt vreselijk. Ik hou ontzettend van Twitter, maar Twitter is ook een groot bolwerk van haat tegen elkaar. Maar ook in kranten, in de supermarkt, overal kom je tegen. Ik heb maar een kleine bloemlezing die ik heel snel, heel gemakkelijk op internet bij elkaar kon sprokkelen. Laat ik hier zien. Waarbij je ziet dat mensen vijandig tegenover elkaar staan. Je ziet het daarboven dat er migrantenhaat is. Er is vrouwenhaat, wat leidt tot een moord op een vrouw in Nederland om de zoveel dagen. Het is echt vreselijk. Er is haat tegen Joden. Antisemitisme is een ding natuurlijk tegenwoordig. Er is institutioneel racisme bij de overheid. Er is haat tegen supermarktmedewerkers. Jonge meisjes die gewoon hun werk doen, die met haat geconfronteerd worden. Homo-haat is een ding. Haat tegen politici is een ding. Maar ook haat van politici tegenover andere politici. En je ziet daar ook christenhaat. Gelukkig hebben wij daar niet heel veel mee te maken in Nederland. In sommige andere landen is het veel erger. Maar het is er wel degelijk. Vijandschap van mensen tegenover andere mensen. En dit is natuurlijk niet uniek aan onze tijd, dit is iets van alle tijden. Hè? Dit was vroeger, in de tijd van Paulus en van Jezus, in het Romeinse Rijk ook een ding. En daarom vond ik deze ook wel mooi. Dit is social media in het Romeinse Rijk. Een graffiti die is gevonden in een huis in Rome op de Palatijnse heuvel. Gekrast in het pleisterwerk van een muur. Je ziet links zie je de tekening, de kras, en rechts zie je een tekening daarvan dan. En wat je daar ziet is een figuur aan een kruis hangen, maar met een ezelskop. En je ziet een andere man die daarvoor staat met opgeheven hand. En in het Grieks is daarbij gekrast, Alexamenos aanbidt zijn God. Het is dus waarschijnlijk een spotprent, een vijandelijke prent tegen een christen genaamd Alexamenos, die een God aanbidt die een ezel zou zijn. En zo zie je dat haat, vijandschap tegenover anderen, tegenover christenen. Iets is van alle tijden. En natuurlijk had Paulus daar ook mee te maken. Hè? Daarom schrijft hij dat ook, hoe je daarmee om moet gaan. En daar wil ik het dan ook over hebben. Want het christendom was in die tijd, dat Paulus het evangelie verkondigde, was natuurlijk iets nieuws. in de Joodse wereld, maar ook in de Griekse en de Romeinse wereld, een nieuw idee, wat heel veel mensen interessant vonden, wat heel veel mensen gingen geloven. Maar nieuwe ideeën stuiten altijd op weerstand en stuiten daarom altijd op vijandigheid van andere mensen. En dat is dan ook een reden waarom Paulus zelf natuurlijk meemaakte dat hij daarom, om dat nieuwe idee, dat evangelie dat hij verkondigde, dat prachtige evangelie, dat mensen daar niks van moesten hebben. En dat hij daarom ook te maken had met vervolging. Mensen die hem probeerden tegen te houden. En we weten allemaal dat het bij Paulus zelfs zo ver ging dat hij dat zijn leven niet altijd zeker was. Nou ja, daar wil ik het met jullie over hebben. Hè? Hoe gaan wij nou, aan de hand van deze tekst, hoe kunnen wij nou omgaan met mensen die ons vijandig gezind zijn? Mensen die ruzie met ons proberen te maken. Want daar zegt deze tekst heel veel over, denk ik. En Paulus heeft ook alle reden om hier wat over te zeggen, hè? Hij zegt dit aan de Romeinen. Nou ja, dat zijn christenen in Rome die hij zelf niet had ontmoet. Hij kende ze niet. Hij was nog van plan daar naartoe te gaan. En dan zou je kunnen denken, ja, hoe kan hij dat zomaar zeggen? Want het is best wel bizar om te zeggen, zegen je vervolgers, zegen ze en vervloek ze niet. Maar dit was allereerst een principe dat Paulus zelf ook toepaste in zijn leven. Je kan bijvoorbeeld lezen in zijn brief aan de Corinthiërs. Daar schrijft Paulus over zichzelf en een andere apostel schrijft hij het volgende. Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, lijden we een zwervend bestaan en zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we. Worden we vervolgd, dan verdragen we het. Worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Hierin zie je dat Paulus, die schrijft dit weliswaar tegen de Romeinen, dat ze zo zich horen te gedragen, maar het is een principe dat Paulus zelf ook toepast. Als hij wordt vervolgd, dan zegent hij juist. En ik denk dat de reden is waarom dit zo'n belangrijk punt van Paulus is, om dit te benadrukken en waarom Paulus dit ook doet, omdat Paulus zelf ook aan de andere kant heeft gestaan. Ooit was er een tijd dat Paulus, toen nog genaamd Saulus, zelf zo'n vervolger was. We leren Saulus leren we kennen in het boek Handelingen op het moment dat Stefanus gestenigd wordt. En dan staat Saulus daar als getuige bij. Geeft als het ware zijn goedkeuring daaraan. En vervolgens gaat hij ook op weg naar Damascus om daar christenen op te pakken, christenen te vervolgen. En we weten allemaal, dan op weg naar Damascus, dan ziet hij dat grote felle licht in de hemel en dan ontmoet hij Jezus. En Jezus vraagt ook aan Saulus, waarom vervolg je mij? Vervolgens wordt hij blind. Gaat hij naar Damascus en daar zit hij in gebed. En wat er dan gebeurt is heel bijzonder. Want dan verschijnt Jezus aan een christen in Damascus genaamd Ananias. En zegt tegen Ananias dat hij naar Paulus toe moet gaan. Dat kun je lezen in Handelingen 9. Daar staat Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei, Saul broeder, ik ben gezonden door de Heer. Door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen. Om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Saulus is degene die vervolgt, maar hij maakt mee dat hij gezegend wordt door een christen. Ananias wordt gevraagd om zijn vijand te zegenen. Dat is eigenlijk wat hier gewoon gebeurt. En om Paulus dat, ik denk dan, omdat Paulus dat zelf heeft meegemaakt, wat de geweldige uitwerking kan zijn, als je niet, Ananias had ook anders kunnen reageren, die had ook naar Paulus kunnen toelopen en hem een klap kunnen verkopen of erger. Want hij kon niks zien. Maar Paulus heeft zelf meegemaakt, als je zoiets verschrikkelijks doet en dan word je zo vriendelijk bejegend door iemand anders, dan kan dat een geweldige uitwerking hebben. En in het geval van Paulus weten we dat natuurlijk, want hij werd vervolgens de grootste verkondiger van die Jezus en van die mensen, van die stroming die vervolgde. En dat is dus ook de reden, denk ik, waarom Paulus dit vol overtuiging kan schrijven aan die Romeinen. Zegen uw vervolgers, zegen hen. Vervloek hen niet. Want dit was een waarheid die hij zelf had meegemaakt. En dat dat zo'n belangrijke waarheid is, dat blijkt ook wel uit de rest van de Bijbel. Want dit lees je ook bijvoorbeeld bij Petrus. In het derde hoofdstuk van de eerste brief van Petrus zegt Petrus ook, als je wordt uitgescholden, scheld dan niet terug, maar zegen veel eer, zodat je zelf ook zegen ontvangt. En zowel Paulus als Petrus hebben dit ook natuurlijk geleerd van hun Heer. Want ook Jezus, ook voor Jezus was dit een heel belangrijk punt. Om op deze manier met mensen die jouw vijandig gezind zijn, om te gaan. Dat is de bekende bergrede van Jezus. Dat is een preek die hij houdt als hij op een berg staat met zijn discipelen om zich heen. En allemaal mensen die zich daar verzamelen om naar Jezus te luisteren. Daar maakt Jezus ook specifiek hier een punt van. In die bergrede benoemt Jezus steeds iets wat gezegd wordt. Wat mensen onderling zeiden of wat de fariseeën bijvoorbeeld beweerden. Maar daar gaf Jezus dan zijn eigen uitleg, zijn eigen interpretatie en ideeën over. En zo ook hierover. En nou ja, om een idee te geven hoe dat eruit kan hebben gezien, heb ik een heel kort filmpje dat Martijn nu gaat aanzetten. Nou ja, dit is maar een impressie van hoe dat misschien geweest kan zijn. Natuurlijk is dit een Hollywood-acteur. Maar het is wel heel mooi wat het laat zien. Dat Jezus dus in een preek, ja, ik denk dan net zoals ik hier sta, maar hoe bijzonder is het als je daarbij bij geweest kon zijn, ook precies ditzelfde zegt als wat Paulus zegt. En dat kun je lezen in bijvoorbeeld Matthäus 5, maar ook in Lucas 6, dat Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dit zeg ik daarover. Heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Nou, wat je hier dus ziet is dat Jezus zegt, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Ja, eigenlijk precies hetzelfde wat Paulus ook zegt in Romeinen 12. Want alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Eigenlijk staat er zodat je zonen van de Vader in de hemel bent. Want God is het die geen onderscheid maakt. Hij laat zijn zon opgaan en hij laat het regenen over zowel goede en slechte, rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. En eigenlijk zegt Jezus, als je kinderen van God bent, handel dan net zo. Maak geen onderscheid tussen degene die lief zijn voor jou en degene die niet lief zijn voor jou. Nee, doe net als God. Als je dat niet doet, ja, dan ben je eigenlijk geen haar beter dan de ongelovigen en de zondaars, hè, tollenaars en heidenen. Die houden alleen van degene die ook aardig zijn voor hun. Maar wees volmaakt zoals je hemelse Vader volmaakt is. En specifiek zegt Jezus daarbij, hij begint daarbij met die woorden, hè, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En zoals ik al zei, dat doet Jezus steeds in de bergrede, dat hij iets noemt wat algemeen gezegd wordt en daar geeft hij dan zijn idee over. En blijkbaar werd er dus in die tijd ook algemeen gezegd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Dat eerste deel, dat kan je je voorstellen dat het gezegd werd. Je moet je naaste lief hebben, want dat komt letterlijk uit het Oude Testament. Daar staat in Leviticus 19 een hele opsomming van Mozes die aan het volk allemaal leefregels geeft. Hoe mensen met elkaar om moeten gaan. In het bijzonder hoe je met arme mensen moet omgaan als jij rijk bent. Of hoe je met vreemdelingen moet omgaan. En in die opsomming staat inderdaad, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En dat kennen wij ook wel. Maar wat opvallend is dat en je vijand haten, dat staat daar helemaal niet. Dat zegt Mozes helemaal nergens. Sterker nog, dat kan je helemaal niet in het Oude Testament zo letterlijk terugvinden. Dat je je vijand zou moeten haten. Dus waarom zegt Jezus dit? En dit is ook wel in het verleden als kritiekpunt naar het christendom, naar het Nieuwe Testament toegebracht vanuit het jodendom. Alsof het Nieuwe Testament zou leren dat joden zeggen dat je je vijand moet haten. Een vorm van antisemitisme zeggen ze dan. En inderdaad, dat kan je ook helemaal nergens vinden als je kijkt in Joodse commentaren op het Oude Testament, de Talmud bijvoorbeeld, daar vind je ook helemaal niet dat idee dat je je vijand moet haten. Dus waar komt dat vandaan? Nou, eigenlijk weten we dat niet goed. Maar het zou kunnen, je kan je best wel goed voorstellen dat dat wel een ding was dat in die tijd algemeen gezegd werd door mensen. Want er was namelijk een hele grote vijand aanwezig daar in dat land en dat waren natuurlijk de Romeinen. En de Romeinen, dat waren bezetters. En die waren niet makkelijk, die waren keihard. Die vroegen niet alleen heel veel belasting, legden grote last op de mensen. Maar die traden ook niet zachtzinnig op als er iets aan de hand was. Die kenden geen genade. En om die reden werden die Romeinen natuurlijk ook gehaat. En je kunt je dus ook voorstellen dat mensen tegen elkaar zeiden dat het oké was om die Romeinen te haten. Hè? Denk maar een beetje terug aan de Tweede Wereldoorlog. Daar zullen wij ook niet, ik heb het niet meegemaakt, maar ook niet lief over de Duitsers hebben gedacht. En misschien heeft het ook zelfs wel een Bijbelse basis. Want je hebt het boek Maleachi, waarmee het Oude Testament eindigt. En dat boek begint eigenlijk met de woorden van God, waarbij God zegt, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En dan heeft God het natuurlijk over de zonen van Isaac, Jacob en Esau, waarbij God de ene zoon uitkiest, daar komt het volk Israël uit voort, maar de andere zoon kiest hij niet uit. Nou, dat wordt letterlijk bedoeld, maar die woorden worden ook vaak symbolisch opgevat. Ook Paulus doet dat, waarbij Jacob dan wordt gezien als de beloofde zoon, en dat staat dan voor de gelovigen. En Esau wordt symbolisch gezien als de ongelovige of degene, de vijanden. En dat werd misschien in die tijd, maar in ieder geval zeker in latere tijd, ook zo symbolisch opgevat. Als zou Esau staan voor de Romeinen. En de reden is daarom is misschien omdat een nakomeling van Esau, dat is koning Herodes, ook namens de Romeinen, de baas was in Israël. En dus zou God als het ware zeggen dat het oké is om Esau de Romeinen te haten. En misschien is dat de reden wel. Het punt is in ieder geval dat Jezus daar tegenin gaat. Jezus zegt, je moet niet alleen je naaste lief hebben, maar ook je vijand. En dat is heel bijzonder. Als je daarover nadenkt, je vijand lief hebben. Hoe kan je nou iemand lief hebben die niet aardig tegen jou is, die eigenlijk jou haat? En volgens mij moet je daar ook bij bedenken. Het is mijn grapje, Simon. Volgens mij moet je daar ook bij bedenken dat het liefhebben van je vijand, het gaat er ook niet om dat jij je vijand dus maar aardig moet vinden. Want als iemand niet aardig is voor jou, ja, dan is het lastig om iemand aardig te vinden. Het gaat er ook niet om dat je een warm gevoel krijgt bij die vijand. Het gaat erom hoe jij met die vijand omgaat. Heb jij het goede of het kwade voor met die vijand? Want dit is een principe dat je al wel in het Oude Testament ziet. Dat het goed is om op een goede manier met jouw vijand, met degene met wie je ruzie hebt, om te gaan. Dat lees je bijvoorbeeld ook in zo'n opsomming van regels van Mozes, dit keer in het boek Exodus. Daar zegt Mozes, wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je niet werkloos toezien, maar moet je hem meteen de helpende hand bieden. Dit zijn regels bedoeld voor mensen die op het land werken. Als je nou ziet dat jouw buurman met wie je eigenlijk ruzie hebt, dat daar een probleem is met zijn ezel, dan moet je hem gaan helpen. Nou, we hebben allemaal geen ezels meer, maar ik dacht misschien is een mooie vertaling naar de tegenwoordige tijd. Als je nou heel handig bent met auto's en je ziet, je hebt ruzie met mij en je ziet dat mijn auto kapot is, dan moet jij toch mij komen helpen en mijn auto maken. Bijvoorbeeld, je snapt het principe, hè? En dit zie je steeds in het Oude Testament. Dit zie je dat een goed iets is om op die manier, zelfs met mensen die jou niet mogen, zelfs met mensen die niet aardig zijn, om zo met ze om te gaan. Je ziet dit in een verhaal als David die op de vlucht is voor Saul. En Saul die wil David doden. En tot twee keer toe krijgt David dan de kans om Saul te doden. Maar David kiest ervoor om Saul niks aan te doen. Hij kiest er in dat geval voor om goed met zijn vijand om te gaan. En dat heeft ook een goede uitwerking. Een ander voorbeeld wat ik bedacht was bijvoorbeeld Daniel. Daniel die allerlei taken, belangrijke taken krijgt aan het hof van Nebukadnezar. Maar die Nebukadnezar is wel de man die zijn stad en zijn tempel heeft verwoest. Kan je het je voorstellen dat je gewoon in dienst van zo'n man werkt en daar je werk doet? En je ziet het ook bijvoorbeeld in het verhaal van Job. Job die door God op de proef wordt gesteld, alles kwijtraakt, al zijn rijkdom en zelfs zijn kinderen. En die vervolgens door zijn vrienden wordt beschuldigd dat hij blijkbaar wel iets fout heeft gedaan of in stiekem toch wel een gemeen mannetje is, dat God hem zo straft. Maar Job houdt vol dat hij onschuldig is, dat hij een goed man is geweest. En hij begint zich ook op een gegeven moment te beklagen tegen God. En dan zegt Job ook tegen God, Verheugde ik mij over de ondergang van mijn vijand? Juichte ik wanneer hij door het kwaad getroffen werd? Dat is een retorische vraag. Het antwoord daarop moet natuurlijk zijn nee. Nooit heb ik mijn mond laten zondigen door met een vloek zijn leven te verlangen. Hier zie je ook dat voor Job het een belangrijk iets is. Het is een deugd om op een goede manier met zijn vijand om te gaan. En dat is dus eigenlijk wat je in het Oude Testament ziet. Dat idee. En dat is ook de reden waarom dus ook Jezus en daarmee ook Paulus dit kunnen zeggen. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Dat is de weg die hoort bij God. Dat is de weg die hoort bij Gods Koninkrijk. En dus ook voor ons is dat een belangrijk iets om te beseffen en te doen. En dan kan je natuurlijk afvragen, ja, zegen uw vervolgers. Wat is dat dan, zegenen? Want zegenen is nou niet iets wat wij dagelijks doen, denk ik. En ik praat ook voor mezelf. We zijn het ook niet gewend om dat hier te doen. We bidden wel, ik hoorde Judith het ook zeggen in de gebed. We bidden wel om Gods zegen. Maar het is niet zo dat wij gewend zijn om andere mensen te zegenen. Toch is dat wel wat Paulus hier zegt. Dus wat is zegenen nou? Nou, ik bedacht, als je wil weten wat zegen is, dan kun je natuurlijk ook kijken eerst naar wat het tegenovergestelde van zegen is. Vervloeken. Want daar hebben we denk ik best wel een idee bij wat het is om iemand te vervloeken. En daar is ook een bekend verhaal van in de Bijbel. Jezus die op een gegeven moment met zijn discipelen langs een vijgenboom loopt. Die ziet allemaal bladeren aan die vijgenboom. Hij zal honger hebben, zoekt tussen die bladeren naar vrucht, naar vijgen, maar vindt die niet. En dan zegt Jezus, nooit of te nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten. Nou, dit verhaal heeft een symbolische betekenis, maar daar gaat het me nu niet om. Waar het om gaat, de volgende dag komen ze daar weer langs. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Vervloeken is dus iets negatiefs, iets kwalijks over iets of iemand zeggen. En in het geval van Jezus heeft dat ook inderdaad een kwalijke uitwerking. Het gaat niet goed met die boom. Dat is dus wat vervloeken is. En zegenen is eigenlijk dus het tegenovergestelde. Zegenen is iets goeds, iets positiefs over iemand of aangaande iemand zeggen. En dit is ook precies wat het Griekse woord, dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt voor zegenen, zegt. Dat is het woord eulogeo, dat betekent ook goed zeggen. En dat zie je ook in de Bijbel. Iedere keer als je ziet dat het over een zegen gaat, er komen heel veel zegeningen in de Bijbel voor. Ook meteen in het eerste hoofdstuk van Genesis zie je dat het gewoon iets goeds uitspreken over iets anders is. Zie je dat God het doet. God zegende ze met de woorden, dat zijn de grote waterdieren die hij geschapen heeft. Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. Gewoon iets positiefs zeggen over, in dit geval, de dieren die hij geschapen heeft. Nou, dit staat in het Oude Testament. En het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Dus je hebt ook een Hebreeuws woord voor zegen. Dat staat daaronder, dat Griekse woord. Eigenlijk heb je twee woorden. Maar over dat tweede woord, daar kom ik straks nog op terug. Het standaardwoord voor zegen in het Hebreeuws is barach. En dat is een heel interessant woord, want dat woord zegt ook iets over wat zegenen is. Want dat woord barach, dat wordt niet alleen vertaald met zegenen, maar dat kun je ook vertalen met knielen. En daarom heb ik ook dat plaatje van die knielende persoon daarbij gezet. Knielen, en dat heeft ook dezelfde stam als het woord voor knie. Dus zegenen heeft iets met knielen, knie te maken. En soms wordt het uitgelegd als het gaat over God, die mensen bijvoorbeeld zegent, als ware dat een vader die zijn kinderen op zijn schoot neemt, hè, op zijn knie, en op die manier voor die kinderen tot zegen is. Zo wordt het dan uitgelegd voor God die mensen zegent, omdat je moeilijk kunt voorstellen dat God voor mensen zou knielen. Maar als het over mensen gaat die andere mensen zegenen, of mensen gaat die God zegenen, want ook dat staat in de Bijbel, mensen die God zegenen, dan kun je je wel degelijk voorstellen dat dat te maken heeft met knielen, en dat dat te maken heeft met een knielende houding, hè, zoals je knielt voor een koning. Wij zouden zeggen respect hebben voor, een knielende houding naar die ander toe. En als het dan gaat over mensen die God zegenen, wordt dat daarom ook wel vaak vertaald met bijvoorbeeld prijzen en loven. Loof de Heere mijn ziel, komt uit Psalm 103. Letterlijk staat daar, zegen Jehovah mijn ziel. Maar wij vertalen dat dan met loven. Nou, een heel mooi verhaal wat dat laat zien. Dat die connectie tussen zegenen en knielen. En wat dat voor een ander kan betekenen. Dat is het verhaal van Abigail en David. Nou, voor degenen die 2 weken geleden al in Maarn zijn geweest. Die hebben dat verhaal al uitgebreid van Sibe gehoord tijdens zijn preek. Ik ga het kort samenvatten. Het speelt zich af op het moment dat David met zijn legermannen in het zuiden van Israël woont. Die kan op dat moment niet bij Saul zijn. Die woont daar in het zuiden. En daar in het zuiden heb je dorpen en grote boerderijen. En omdat David daar zit, beschermt hij die dorpen en die boerderijen. Beschermt hij ook tegen plunderaars en rovers. Maar natuurlijk moeten die mannen ook eten. Dus David vraagt daar ook wat voor terug voor die bescherming. En zo gaat dat op dat moment. En op een gegeven moment is er dan een rijke boer die wil een feest geven, Nabal. En David stuurt dan ook wat van zijn mannen daarheen om wat eten te vragen ter vergoeding van die bescherming. En die boer die beledigt David eigenlijk door dat te weigeren en door ook te zeggen, wie is dat David? Is dat niet zo'n weggelopen slaaf bij zijn heer? En David wordt daar zo kwaad over. David was ook maar mens. Die was ook niet altijd zegenend bezig. Die wordt daar zo kwaad over dat hij een deel van zijn mannen bijeenroept en erop uittrekt om die Nabal een lesje te leren. Nou, gelukkig had die Nabal een hele verstandige vrouw, Abigail, die je hier op dit plaatje ziet. En Abigail dacht, dat is niet goed. Ik moet wat anders doen, want mijn man is dom bezig. En zij vraagt een aantal knechten om eten en drinken te verzamelen en om dat als geschenk naar David te sturen. En zelf gaat ze er ook achteraan. En dat kun je lezen in het boek Samuel. Zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af. Ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei, mij treft alle schuld, mijn heer. Sta me toe het woord tot u te richten en luister naar wat uw dienares te zeggen heeft. Schenk alsjeblieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is een onbenul, wat zijn naam al zegt. Zijn naam betekent ook dwaas in het Hebreeuws. En dan zegt ze op een gegeven moment, aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht. Mijn heer, ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tochten vergezellen. Daar zit zij dus. David komt als een vijand op haar af. Zij zit daar op haar knieën, een zegenende houding, naar haar vijand toe. En zij biedt hem geschenken aan. En het mooie is dat Hebreeuwse woord voor geschenken, dat is eigenlijk ook hetzelfde woord als zegen. Dat kun je ook vertalen met aanvaard de zegen die ik voor u heb meegebracht. En daarom zie je ook in dit verhaal, daarom vind ik het een heel mooi verhaal, daarin zie je eigenlijk dat dit verhaal eigenlijk uitbeeldt wat een zegen kan zijn. Als jij een ander zegent, is het als het ware alsof jij op je knieën voor die ander bent. Je maakt je nederig, daar heeft Paulus het over in Romeinen 12. En jij biedt die ander eigenlijk de zegen aan als een soort cadeautje. Dat is niet verdiend, maar dat bied jij die ander aan. En wat dit verhaal dan ook laat zien, is dat dat een geweldig positieve uitwerking kan hebben. Want David maakt dit mee en zijn woede is weg. Hij is niet meer kwaad. En zelfs zo goed wordt het dat David later ook met haar trouwt. En dat is dus ook een mooi voorbeeld van wat een zegen kan uitwerken. Een zegen kan een ontzettend positieve uitwerking op een ander hebben. Zeker als die ander vijandig gezind is. En dat principe zie je dus ook terug weer in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in het boek Spreuken. Zegt de spreuk ook, een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Harde woorden wakkeren woede aan. Nou, ik denk dat ik ook hier niks nieuws sta te vertellen. Ik denk dat jullie dit ook allemaal wel weten dat het zo werkt. Maar ja, we zijn allemaal mensen en we luisteren niet altijd naar die verstandige spreuken. Daarom is het ook goed om het te herhalen. Dit is ook een bekend principe wat gewoon algemeen bekend is. In oorlog bijvoorbeeld. Ik vond ook een heel mooi verhaal van Abraham Lincoln op internet. Waarvan gezegd wordt, dat was de Amerikaanse president ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog 160 jaar geleden. Het noorden tegen het zuiden in oorlog. Op een gegeven moment won het noorden. Hij werd de baas en van hem werd gezegd dat hij heel, of tenminste van hem is bekend dat hij heel mild en vriendelijk was tegen zijn vijanden. Dat hij de mensen, de bazen in het zuiden, alle kans gaf om zich met hem te verzoenen. En niet iedereen vond dat tof. Sommige mensen gaven ook kritiek op hem, dat hij zo mild met zijn vijanden omging. En ze snapten niet en ze zeiden tegen hem, waarom vernietig je je vijanden niet? En toen zou hij gezegd hebben, but do I not destroy my enemies when I make them my friends? Vernietig ik mijn vijanden niet juist als ik ze mijn vrienden maak? Of dit echt gebeurd is, nee, dat is niet helemaal bekend. Maar ik vond het wel helemaal een mooi verhaal, omdat het zo mooi laat zien hoe daar in de Bijbel naar gekeken wordt. En omdat het precies laat zien hoe God daar ook mee omgaat. Want dit is natuurlijk bij uitstek hoe God met de wereld omgaat. He, God, staat in de Bijbel, is bezig de wereld met zich te verzoenen. Door zijn zoon te geven. Zijn zoon aan een vijandige wereld om op die manier zijn liefde te laten zien. Dit is verzoenen en dat is niets anders dan dat God door middel van het geven van zijn zegen van vijanden vrienden maakt. En ook daarom is het belangrijk dat wij net zo handelen. En ook daarom zegt Paulus dit. Zegen uw vervolgers, zegen hen en vervloek hen niet. Want dat is wat God doet. Dat is hoe God met ons omgaat. Nou, tot zover die bovenste regel. Dan wil ik nog kort wat zeggen over de rest wat Paulus zegt. Want Paulus zegt dit zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet natuurlijk in een context. En de rest van de tekst lijkt daar eigenlijk ook over te gaan. In het begin is dat niet helemaal duidelijk, maar later wordt dat weer duidelijker. Dan zegt Paulus, wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Nou, daar kan je al afvragen, heeft hij het nu nog steeds over die vervolgers? In het vervolg wel in ieder geval. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Denk weer aan Abigaal, haar houding was een nederige houding naar David. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Hierin zie je nog steeds die gedachte, voor zover het andere mensen betreft, ga op een goede manier, op een positieve manier, met alle mensen om. En dan schrijft hij, neem geen wraak, geliefde broeders, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Neem geen wraak, hè? Probeer niet je recht te halen, probeer niet dat kwaad wat een ander jou aandoet, probeer niet dat recht te zetten, op een manier dat jij dus wraak neemt. Maar, en eigenlijk letterlijk staat er, geef plaats aan de toorn. Laat dat recht zetten, laat dat bij God. Laat God dat doen. En waarom? Nou, citeert Paulus uit het Oude Testament, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Dat is iets wat God zegt. En dat is eigenlijk ontzettend raken. Ik was ervan onder de indruk toen ik het ging opzoeken. Ontzettend rake citatie uit het Oude Testament. Want dit komt uit Deuteronomium 32. En dat is een lied van Mozes. Een heel lang lied, veel te lang om nu te lezen helemaal. Maar dat is een lied wat Mozes aan het eind van zijn leven, op het moment dat het volk het beloofde land gaat intrekken, Mozes gaat niet mee. Ze gaan nog niet het beloofde land binnen, maar dan krijgt Mozes van God de opdracht om een lied aan de Israëlieten te leren. Met de bedoeling dat God op die manier Israël al waarschuwt wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat ze niet denken dat wat hun overkomt zomaar random is. Dat het zomaar ze overkomt zonder dat het een bedoeling heeft. Nee, God gaat al voor zeggen wat er met hen gaat gebeuren. En dat moeten ze leren in een lied, omdat je een lied nou eenmaal makkelijk kan herinneren. Nou, wat er staat in dat lied, ik zal het kort samenvatten met plaatjes, is dat God zegt dat hij van alle volken op de aarde Israël heeft uitgekozen als zijn volk. He, want voor de Heer God, dat volk als het zijne, Jacob was het deel dat hij zichzelf toemat. Nou, dat volk laat hij vervolgens het beloofde land in. Een land overvloeiende van melk en honing. Een prachtig land waar ze alles hebben wat ze nodig hebben. Hij laafde hen met honing uit de rotsen, met olijfolie uit steenharde rots. Maar wat het volk vervolgens doet, is God de rug toekeren. En ze tergden hem met vreemde goden. Met gruwelijke beelden krenkten ze hem. Ze keren zich van God af, lopen andere goden achterna. En daarom zegt God, ik zal me ook van hen afkeren. En dan eens zien hoe het hun vergaat. En God laat vervolgens vijanden van Israël over hun komen, hen aanvallen. Nou, we weten allemaal de geschiedenis van Israël. Op een gegeven moment worden de Israëlieten en de Joden zelfs uit hun land verdreven. Tja, die vijanden zijn heel succesvol. En misschien denken die vijanden daarom wel, dat hebben we allemaal aan onszelf te danken. Staat er ook, ik vrees de hoon van hun vijanden. Die zullen immers de feiten verdraaien, de overwinning voor zichzelf opeisen. Ze zullen hoogmoedig worden, die vijanden. En denken dat ze dat allemaal zelf gedaan hebben. Maar ze beseffen niet dat ze maar een werktuig zijn in Gods hand. En daarom zal God zich ook tegen die vijanden keren. En dan zegt God, Het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal hun kwaad vergelden. He? God zegt eigenlijk, ik heb dat kwaad doen komen. Daarom is het ook mijn recht om dat kwaad te vergelden. En als hij zich tegen hun vijanden keert, dan zal hij zich weer ontfermen over Israël. Hij ontfermt zich weer over zijn dienaren als hij ziet dat alle kracht hun begeven. En dan is de cirkel eigenlijk weer rond. Is Israël weer Gods volk? Wat dit lied laat zien, hè, al voordat alles gebeurt, voordat Israël het beloofde land binnentrekt, is dat God dit allemaal al heeft voorzien. En God is degene die zowel het goede geeft, dat land, maar ook het kwade geeft, die vijanden die over Israël komen. En daarom is het ook aan God om dat weer recht te zetten. En daarom is zo'n mooie citatie van Paulus om daarnaar te refereren. Als je denkt over mensen die jou kwaad doen, moet je beseffen, het is allemaal in Gods hand. God weet ervan en God is degene die zowel het kwade als het goede geeft. Dat staat ook letterlijk in dit lied. Zie het toch in, zegt God. Ik ben de enige, naast mij is er geen andere God. Ik laat sterven en ik geef leven. Ik sla wonden en ik genees. God is het die het goede en het kwade geeft en daarom moeten we dat ook bij God laten en niet zelf ons eigen recht zoeken. Daarom refereert Paulus hiernaar. En ik denk ook dat het heel goed is om te beseffen, want het geeft ook gewoon heel veel rust. Als je kan bedenken, als iemand jou kwaad doet, als je daar in gebed dat bij God brengt en dat ook bij God kan laten, dan hoef jij zelf niet je recht te halen. En vervolgens zegt Paulus, en ergens anders staat, en dan refereert hij weer naar een tekst uit het Oude Testament, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, die tekst spreekt op zich voor zich. Hè? Als je vijand dorst heeft, geef hem dan te drinken. Als hij honger heeft, geef hem dan te eten. Dat is weer dat idee van die zegende houding. Zelfs naar mensen die onaardig zijn tegen jou, geef ze wat ze nodig hebben. Als hun auto kapot is, help die auto maken als het ware. Want dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Ja, dat is een lastige. Want het is eigenlijk niet goed bekend wat Paulus, en eigenlijk dit komt uit het boek Spreuken, wat er nou precies mee bedoeld wordt. Het opstapelen van gloeiende kolen op iemands hoofd. Soms wordt dit wel negatief, ik noem dat dan negatief, uitgelegd. Alsof het gaat om iets dat pijn doet bij de ander. Waardoor die misschien schuldbesef krijgt. Of dat daarmee Gods toorn of zo op iemand wordt gelegd. Ja, ik denk zelf niet dat dat heel goed in de context past. Ik denk dat het veel beter past om dit op een positieve manier uit te leggen. En daar zijn ook weer allerlei ideeën over. En ik geef maar twee ideeën die ik tegenkwam, die ik zelf heel mooi vond. He, gloeiende kolen op iemands hoofd. Eén uitleg die ik tegenkwam, die zegt, ja, dat heeft te maken met wat mensen deden in vroegere tijden. Dan hadden ze natuurlijk zo'n huisje. Het was niet goed geïsoleerd zoals in onze tijd. Dus dan hadden ze in hun kamer een schaal staan met daarin gloeiende kolen om die kamer warm te houden. Nou, dat blijft natuurlijk alleen maar warm zolang die gloeiende kolen gloeiend heet blijven. Als dat niet het geval was, dan moet jij dus ergens weer opnieuw gloeiende kolen vandaan halen. En wat mensen dan deden, dat is een cultuur waarbij mensen dingen op hun hoofd dragen. Dus die liepen dan met zo'n schaal, met kolen of zonder kolen, naar hun buren. En die vroegen dan, wil jij misschien wat van jouw gloeiende kolen met mij delen? En als jouw buurman dan gloeiende kolen op jouw hoofd opschept, dan deelt hij wat van zijn warmte met jou. En op die manier zou je positief kunnen uitleggen dat het opstapelen van gloeiende kolen op iemands hoofd hetzelfde is als je warmte met iemand delen. Oftewel die persoon eten en drinken geven. Hetzelfde idee. Vond ik een mooie uitleg. Ik weet niet of je met een schaal gloeiende kolen op je hoofd kan lopen. Dat vond ik enigszins twijfelachtig eraan. Ik weet het gewoon niet. Een andere uitleg die ik tegenkwam vond ik zelf ook heel leuk. Maar ja, die is misschien wat ver gezocht. Maar ik geef hem mee. Siebe en Thijs waren er wat minder enthousiast over dan ik. Maar ik geef hem mee. En die uitleg heeft te maken met dat andere woord, esher, wat je ook kunt vertalen in het Hebreeuws met zegen. Hoewel het vaak wordt vertaald met geluk of gelukkig. Hè? In de zin, zoals Jezus ook in zijn bergrede zegt, gelukkig zijn de armen, dat is dat woord esher. En bij die uitleg moet je voorstellen dat Hebreeuws een beeldtaal is. Iedere letter in het Hebreeuws betekent ook iets. En zo betekent de laatste letter van dat woord, de resh, dat betekent ook hoofd. En dan krijg je dus eigenlijk esh, hoofd. En esh, dat is het Hebreeuwse woord voor vuur. Dus dan krijg je een beeld, als je dat woord zegt, vuurhoofd. Nou ja, jullie zien de connectie wel met gloeiende kolen op iemands hoofd. En dan is het misschien alsof de schrijver van Spreuken, slimme man, koning Salomo, een soort beeld schetste. Als je iemand te eten en te drinken geeft, jouw vijand, dan geef je hem eigenlijk jouw esher, jouw zegen. Dan geef je hem eigenlijk geluk. Dan maak je hem gelukkig. Vond ik zelf ook een mooie uitleg. Wie weet? Ik weet het niet. Tot zover wilde ik die tekst van Paulus bespreken. En deze vond ik ook nog bij Lianne op WhatsApp. Heel toevallig. Ik vond hem heel mooi passen bij dit verhaal. Gevouwen handen zijn sterker dan gebalde vuisten. Want dat is eigenlijk de boodschap die ik aan jullie wil meegeven vandaag. Ik kan niet in jullie harten kijken. Jullie kunnen niet in mijn hart kijken. Maar ik weet zeker dat iedereen hier wel mensen kent die je niet zo aardig vindt, die misschien ruzie met jou hebben. Waarvan je denkt dat ze jouw vijandig gezind zijn. Hoe ga je nou met die mensen om? Ik denk dat de tekst die we vandaag hebben gelezen van Paulus daar een hele duidelijke aanwijzing voor geeft. En dat wil ik dus ook ter overweging aan jullie meegeven, om op zo'n manier, zo'n positieve manier ook, in je leven te staan. En natuurlijk is dat niet iets wat je zomaar vanuit je mens zijn kan, want dat is helemaal niet altijd makkelijk. En misschien zijn er situaties waar dat echt niet makkelijk is. Dat kan ook natuurlijk alleen als je daarbij het besef hebt van de liefde van God die in ons hart is uitgestort. Dat God op zo'nzelfde manier met ons omgaat. En dat we dus ook God en zijn geest nodig hebben om op zo'n manier met elkaar om te gaan. Laten we eindigen met gebed. Grote God, onze Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we vanochtend mochten stilstaan bij de mooie woorden die de apostel Paulus schrijft, die zo belangrijk zijn om te beseffen voor volgelingen van u, dat we net als u mogen handelen naar alle mensen toe, geen onderscheid maken tussen wie aardig is en wie niet aardig is. Geeft u ons dat uw liefde in ons hart is en dat we vanuit die liefde ook andere mensen tegemoet mogen treden, opdat we op die manier ook een plaatje mogen zijn van wat u in ons bewerkt en van wie u bent. Want zo handelt u met alle mensen. U bent een God van liefde en u houdt van alle mensen. U houdt van iedereen, wat ze ook doen, wat er ook gebeurt in de wereld, wat voor ellende er ook is. U gaat het recht zetten. U gaat het doen. En dat is onze hoop en onze verwachting. Dank u wel dat we die mogen hebben. Want als we die niet zouden hebben, wat zou het leven dan leeg zijn? En wat zou de wereld dan kil zijn? Dank u wel daarvoor. Ik bid u voor alle mensen die uw hulp zo hard nodig hebben deze week. Die ziek zijn, die eenzaam zijn. Als u ons kunt gebruiken, gebruikt u ons dan. En laat ons zien de weg die we mogen gaan, die u voor ons heeft bereid. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen. Laten we nog één lied zingen. Als afsluiting staande. Liefde is de bron. Yeah. Dat was die. Allen een goede zondag.